Dan zijn we toegekomen aan de schriftlezing. En u heeft wellicht aan het begin van de dienst al op de beamer kunnen lezen dat Hein vandaag graag met u wil lezen uit Titus 2, de versen 11 en 13. 11 tot en met 13. En dat gaf mij de ruimte om de Bijbelvertaling te kiezen. Dus ik heb deze keer gekozen voor de nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat in vers 11... Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus.
Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om weer u allemaal te zien. En weer een beetje met elkaar uit te delen wat we in de Heer gevonden hebben. Genade leidt mij naar huis. Eigenlijk, ja, de Heer leidt ons naar huis, maar we zijn ook al thuis. In Christus mogen we weten dat we al ons plekje ontvangen hebben. Genade hebben jullie ontdekt. Wat er in de Nederlandse Bijbelvertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, wat we net lazen, wat daar stond en wat een beetje afwijkt van wat er in de grondtekst staat. We moeten dit, we moeten zus, we moeten zo. Oh, wat moeten we zoveel? En het staat er helemaal niet. Dat hele woordje moeten, dat is geen Grieks equivalent zou ik zeggen, maar dat is een woord wat daarmee overeenkomt. Dat is er gewoon niet. En Paulus gebruikte het dus ook niet. Maar daar gaan we vanmorgen nou juist op in. Want de titel die ik meegaf aan mijn toespraak, dat is Genade van God is verschenen. Daarom hebben we Titus 2 ook gelezen. De genade van God is verschenen. En we denken dan van, nou ja, goed, die is dus gekomen. De genade van God is gekomen. De genade van God is opgedoken. De genade van God is voor de dag gekomen. Dat ergens in de NBV was het openbaar geworden. Maar wat er eigenlijk staat is epi. Ik begin al gelijk weer met taallesje. Epiphane. Phane, dat is schijnen. Maar epi, dat is iets wat op je komt. Wat over je is. Wat eigenlijk van boven komt. Dus er komt een schijnsel van boven. En dat klopt ook als we precies datzelfde woord op andere plekken gaan terugzoeken. Twee Bijbelteksten die daar heel duidelijk over zijn hoe het gebruikt wordt. Lucas 1, vers 78. Daar kom je datzelfde woord tegen. Het begint een beetje moeilijk misschien, want dan staat er: de opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. En dan staat er: om te schijnen voor hen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het gaat hier om het komen van de Heer Jezus, van Christus. En in Christus is als het ware de zon opgegaan. Het eerste ochtendgloren, de opgang van de hoogte. Het eerste ochtendgloren, dat breekt door. Nou, vanmorgen was het niet echt mooi weer. Ik stond op en toen keek ik uit het raam. En ja hoor, er waren weer mensen aan het wandelen. Met een paraplu op. Ja, geen mooi weer. En ik keek naar de wolken. En dan een prachtig uitzicht over de Hollandse IJssel hadden we vanmorgen. Dat is mooi. Maar toen tussen al die donkere wolken gingen die wolken uit elkaar en de zon die kwam tevoorschijn. En die Hollandse IJssel, die we al mooi vonden, die begon te stralen. Dat is het woord wat Paulus gebruikt als hij zegt de genade van God is gaan stralen, is gaan schijnen. En dat is van bovenaf. Dat is eigenlijk wat Paulus aangeeft. In Handelingen 27, dan vind je precies hetzelfde woord weer terug. Handelingen 27, vers 20. Dan staat er, toen er dagenlang geen zon en ook geen sterren schenen. Daar heb je precies datzelfde woord, alleen in een andere vervoeging. Hè, epiphai non ton. Als ik het goed uitspreek, dat zal de meeste kans niet, maar dat is zoals het dan in de grondtekst staat. Dus, toen dagenlang geen zon en geen sterren hun licht lieten schitteren en geen kleine storm ons teisterde, toen werd ons tenslotte alle hoop op redding ontnomen, benomen. Ja, het is dus een schijnen van bovenaf. Daar gaat het over. Dus, genade, was dat er al? Was dat er al in het Oude Testament? Ik hoor nog wel eens dat in het Oude Testament, daar is het allemaal donker en duister. Is er dan wel al genade? Nou, God heeft zich aan Mozes bijvoorbeeld bekendgemaakt. Hè? Hij verscheen aan Mozes en dan lees je in Exodus 34 vers 6. Yahweh, oftewel de Heere, Yahweh ging hem voorbij en riep, Yahweh, Yahweh, God, en dan krijg je het, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van genade en waarheid. God maakte zich bekend als wie hij inderdaad daadwerkelijk is. En het is niet zo dat als God zich met de wet presenteert bij het volk Israël, dat dan duisternis verschijnt. Nee, dan komt de genade in zijn volk. Want God geeft aan zijn volk Israël, als het ware, het trouwboekje. En hij zegt van, dit ga ik doen bij jou. Ik beloof dit, ik beloof dat. Wij lezen het vaak met, zoals de MBV-vertaling het heeft, we moeten zus, we moeten zo. Maar God zegt van, ik ben Yahweh, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben langmoedig. Ik ben groot van genade en waarheid. En we hebben net gedacht aan eentje die er niet bij was om de bloem in ontvangst te nemen. Hè, die was gevlucht, zoals Jona gevlucht was. Ja. Ik hoop niet dat die in een vis teruggevonden wordt. Ja. Maar waarom was Jona nou gevlucht? Omdat hij een boodschap voor de mensen in Nineveh had. En hij dacht van, die gaan er van langs krijgen. Hij kende God niet. Ja, hij kende God wel. En daarom probeerde hij die boodschap aan de mensen in Nineveh te verdoezelen. Weg te stoppen. Want ik wist dat u een genadig God was, dat u barmhartig bent, dat u vol trouw en vol langmoedigheid bent. Hij wist het. En dat wilde hij niet. En daarom was hij gevlucht. Maar was God dan anders onder de wet? Nee, God was hetzelfde. Alleen, wat Paulus dus ook zegt in Romeinen 11, van, hoewel ze een wet ter gerechtigheid najaagden, dat deden ze. Ze hadden natuurlijk in hun vertaling ook gelezen wat ze moeten. En ze dachten van, dat moeten we allemaal, wat zwaar hebben wij het toch. Ze jaagden een wet ter gerechtigheid, zijn ze aan de wet niet toegekomen, zegt Paulus. Omdat ze uitgingen van werken en niet van geloof. Zie je hoe in het Oude Testament de genade van God al heerlijk aanwezig, maar het straalde daar niet. Maar in Christus is het licht gekomen, het is gaan schijnen, Het is gaan schitteren toen de genade van God verscheen. Toen de genade van God is gaan schitteren. Is gaan schijnen, gaan glanzen. Zo ik vanmorgen dan die Hollandse IJssel ineens zag oplichten. Was wel mooi. Maar werd prachtig toen die zon doorbrak. Het is gaan schijnen. Ja, dat is eigenlijk wat Paulus mee begint hier in Timotheus, in Titus 2. Maar je hebt natuurlijk het probleem dat je toch die vertalingen hebt die zeggen van je moet zus, je moet zo, je moet dat, je moet zo. En je hebt ook nog eens een keertje je vlees die dan denkt van, ja, maar dat moet ik ook inderdaad. En ik ga ervoor, want, oh mensen, ik wil toegewijd zijn aan mijn Heer. Nou, ik heb zo vaak in mijn leven toegewijd willen zijn aan de Heer, waardoor ik enorm de mist ingegaan ben. Ik zal, om een illustratie te geven, zal ik een verhaaltje vertellen. Dus denk, dat is niet echt gebeurd, hè? Verhaaltje. Zijn jullie ook zo gek op muziek? We hoorden ze net Hannes de keer gaan op die piano. Ja, die kan het. Die weet wat hij aan het doen is. Maar ik wil ook zo graag. En dan ga ik erachter zitten en dan kijk ik in die bundels. Hè? Jullie hebben een eigen bundel. En daar staan de noten in en dan staat er allerlei tekens van zachtjes en hard. En ik ga achter dat ding zitten en ik banjer door die noten heen. En ik kijk nog eens in het boek. Ja, die noten staan er ook. En dan ga ik weer helemaal tekeer. Het is geen gehoor. Kijk, als Hannes, die zou een muziekuitvoering kunnen geven. Wat ik geef, ja, dat kan je eerder, nou, het is een soort met van aanfluiting. Ja. Maar ik let wel op wat er in dat boek staat. Ik vind wel dat al die noten geraakt moeten worden. En ik ga er ook inderdaad voor en ik ram het eruit. Ja. God heeft een plan met ons leven. Hij heeft het op schrift gesteld. En hij heeft laten zien hoe hij het wil werken. Genade van God is gaan schijnen. Maar wij denken van, nou, die genade van God zet ik nog eventjes aan de kant. Want ik ben zo'n toegewijd christen. En we gaan erachter zitten, achter die piano. En we rossen de hele boel eruit. En nee. God is de componist van ons leven. Van het plan met ons leven. En hij is ook de uitvoerder. Hij is ook de pianist. Die alles. En dan wordt het een prachtige muziekuitvoering. De genade van God, die alle mensen redt, is verschenen. Is gaan schijnen, is gaan stralen. Dat hebben we gelezen. De genade van God, die alle mensen redt. Nou, ik denk dat ik daar hier geen deuren zal intrappen. Als ik dat voorlees. De genade van God, die alle mensen redt. Daar zijn jullie helemaal mee vertrouwd vanaf het allereerste begin. Dus dat is de basis die hier staat. Maar ik sla hem eventjes lekker over om meteen naar het tweede toe te gaan. Wat Paulus hier zegt. En onderwijst ons. Of en traint ons. Of zoals het in andere vertalingen staat. En voedt ons op. Niet de wet voedt ons op. Nee, het is de genade van God die ons opvoedt. En eigenlijk, ja, zoals wanneer we een training volgen, dan luisteren we naar de coach. En die vormt ons naar het beeld wat hij in zijn hoofd heeft. Zo doet de Heer ook. Zo gebruikt de Heer die genade, die is gaan stralen in ons leven. Misschien dat je zegt van, nou, het straalt niet zo geweldig in mijn leven. Maar het gaat niet om je beleving van het stralen. Het gaat niet om je ervaring van dat stralen. Het gaat om de feiten die er zijn. God werkt met zijn genade in deze tijd aan elk mens. De genade van God is verschenen en onderwijst of vormt ons dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. Ja, niet dat we moeten verzaken, maar dat is het resultaat van die training die de genade van God bewerkt in ons leven. Dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. En dat we ingetogen leven. Ja, bezadigd staat er dan in een andere vertaling. Dan heb ik echt zo'n plaatje van een 70-jarige man die er achter de geranium zit en die bezadigd is. Ja. Maar het woord wat daar gebruikt wordt is dat ze een gezond verstand hebben. Dat het verstand dus gezond gemaakt is door dat. Waardoor? Nou, de genade heeft ons met Christus doen sterven. Heeft ons met Christus opgewekt. Heeft ons met Christus geplaatst in de hemelse gewesten. Een geweldige positie in de Vader, in de rechterzij van Vader. De positie van heerschappij. Daar heeft God in zijn genade ons helemaal zo vereenzelvigd met zijn geliefde Zoon Christus Jezus. En nu? Nu mogen we weten dat zijn denken, dat zegt Paulus in de Korinthebrief, Christus denken, dat ons denken is. Jullie hebben de gezindheid van Christus, zegt hij. Dat is niet iets wat wij pikken van God. Nee, dat is wat geschonken is. Dat is wat God bewerkt heeft in jou en mij. En daar begint het gezonde denken. Dat we de gezindheid van Christus hebben. Rechtvaardig en godvruchtig leven. Godvruchtig. Kunnen we hele moeilijke ideeën over hebben. Want ik heb vaak genoeg gehoord dat we dus God moeten vrezen. En dan echt met de gedachte van, je moet toch wel een beetje terugschrikken voor God. Nee, hem erkennen in ons leven als God. Zoals Paulus in Romeinen 1 al begint met waar het fout ging bij de mensheid. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze hebben God wel gedankt. Tuurlijk, ze hebben hem ook verheerlijkt. Ze hebben misschien allerlei samenkomsten gehouden om God de eer te geven. Maar als je dan zegt van, heeft hij volkomen de leiding in je leven? Oftewel, zit hij achter de piano of ros je de boel eruit omdat jij ziet van, nou, dat staat er en dat is dan mijn verantwoordelijkheid. Ik moet dus ook, dan pik ik die plek van God in. Dat is, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God, als degene die alles plaatst, als degene die alles een plek geeft, als God verheerlijkt of gedankt. Daar gaat het fout. De genade van God is verschenen. En wij leven in een gezond verstand, rechtvaardig, godvruchtig in deze tegenwoordige eeuw. In deze boze aion. En dan komt de volgende keer dat datzelfde woord verschijnen of schijnen gebruikt wordt. In de verwachting van de zalige, oftewel gelukkige hoop en verschijning Ja, dat is hetzelfde. En verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze redder Jezus Christus. Daar ziet Paulus, en hij moedigt Titus daar ook toe aan, ziet hij naar uit. Dat is de gelukkige hoop die hij tekent. Dat de heerlijkheid van de grote God en de heerlijkheid van onze redder Jezus Christus gaat stralen over deze wereld. Ook daar is weer precies datzelfde woord. Dus je hebt twee keer dat er in dit ene gedeelte al over dat schijnen gesproken wordt. Heb je de genade van God is verschenen. En straks zal de Heer zelf ook hier verschijnen. En een hoofdstukje verderop, in Titus 3 vers 4. Daar heeft Paulus het erover toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, onze redder, verschenen is. Dat is dan dus de laatste tekst met precies datzelfde woord. Dus de genade van God is gaan stralen, maar wat is daarmee gelijktijdig gaan stralen? De goedertierenheid en de mensenliefde van God. De goedertierenheid, dat is niet zomaar dat God goed is. Ja, dat is die ook. Maar dat is dat hij de bron is van alle goedheid die je maar bedenken kan. Hij is goedertieren. En de mensenliefde van God is ook gaan stralen in deze wereld. Ja. Philanthropos staat er. Ja, dat kennen we. Philanthropos. Want wij steunen goede doelen. En dat noemen we dan filantropie. Dus als we miljarden op de bank hebben staan. En we delen zomaar €1.000 uit. Wat een goed doel wordt daarna gestreven. Filantropie noemen we dat. Dan, wat is dat dan? Dat is dus wat wij filantropie noemen. Wij mensen. Wij pakken een klein beetje uit onze rijkdom en we delen het uit. God schenkt niet vanuit zijn rijkdom, maar God schenkt naar zijn rijkdom. Hij heeft de hele hemel leeg geschonken in zijn geliefde zoon Christus Jezus. Hij heeft alles gegeven om zijn liefde aan ons te laten blijken. Genade van God is verschenen. Is gaan stralen. Is gaan schijnen. Maar wij hebben, net zoals de vertalers van de NBV, de neiging om het toch zelf weer op te pakken. Ik, ellendig mens, zegt Paulus in Romeinen 7. Is het verkeerd om daaruit te komen? Het is misschien wel goed. Want Paulus, die is er ook doorheen gegaan. Paulus heeft ook gezien van als ik het goede wens te doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. Ik doe dus niet wat ik wens, het goede. Nee, ik doe het kwade, wat ik niet wens. Ik ellendig mens. Misschien zitten er hier genoeg die van de week nog gedacht hebben van, ik ellendig mens, ik breng er ook niks van terecht. Ik heb zo het verlangen om de Heer te dienen. Ik heb zo het verlangen om echt iets voor hem te betekenen. En ik heb het zo verprutst vandaag. No problem. Want achter de uitspraak, achter het feit dat je je hart uitstort en dat je denkt van, oh mensen, ik heb het ook echt helemaal mis. Daar staat van, God is de dank door Jezus Christus onze Heer. En God is de dank, dat is een vertaling van eigenlijk genade van God. door Jezus Christus onze Heer. Genade, daar begint het. Dat we ons bewust worden. Dat we ons bewust worden dat de genade van God is gaan schijnen. Het is zo concreet zoals Paulus het tekent in Efeze 2 vers 8 bijvoorbeeld. Daar zegt Paulus, uit genade ben je gered. Door het geloof. En dan komt het, dat is niet uit jezelf. Dat is niet uit jezelf, het is een gave van God. Nou, echt, ik heb daarmee zitten strijden, wat daar staat. Dat is niet uit jezelf, ik heb gezocht, bijbelstudie gedaan erover. En dat is niet uit jou. Dus die uitdrukking, dat is niet uit jezelf, heeft geen aansluiting op dat geloof. Het is een, zoals wij dus hebben, hè, van als je zegt van, het is goed. De boodschap, het is goed, de boodschap. Dan heb je een onzijdige weergave en een mannelijke. Maar dat sluit niet bij elkaar aan. Dit sluit ook niet bij elkaar aan, dat er staat geloof. En dus heb ik nogal eens gezegd van, ja, het is genade, wat niet uit jezelf is, maar geloof, dat moet je wel doen. Je moet wel geloven in de Heer. Maar de enige manier om dit op elkaar aan te laten sluiten, is om te zien dat de uitdrukking, dat is niet uit jezelf, dat terugslaat op het voorafgaande. Uit genade ben je gered door het geloof. Dus dat hele pakket, dat je uit genade gered bent door het geloof, dat is niet uit jezelf. Ik heb daar een behoorlijke strijd over gehad. Omdat ik dacht van, ja, maar je moet toch geloven. Je moet dus toch iets doen. En maak ik van geloof dus weer een werk. Zoals Israël ook de wet nam, die als belofte gegeven was, en daar een werk van maakte. Zo maakte ik van geloof een werk. Maar nee, Paulus zegt, dat is niet uit jezelf. Het is een gave van God. Het is niet uitwerken opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn maaksel. Want, dus, nu komt de oorzaak. Dat Paulus gaat nu dus de oorzaak noemen. Hè? Dat volgt altijd achter. Want, dan ga je iets uitleggen. Want wij zijn zijn maaksel. Wij. Dus het gaat over alle gelovigen. Gezamenlijk. We zijn zijn maaksel. En dan staat letterlijk, wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus tot op goede werken geschapen. Je ziet het, dat staat niet in de NBG, dat staat niet in de NBV, staat ook niet in de Statenvertaling. Je krijgt elke keer te lezen, als je de vertalingen leest, om goede werken te doen. Dus je bent in Christus Jezus geschapen om goed. Oh, dus God heeft mij uit genade gered om goede werken. Ik moet wel goede werken doen. Nee, wat er letterlijk staat is dat we in Christus Jezus geschapen zijn tot op goede werken. Dat deel van die goede werken is een onderdeel van die geweldige schepping, die nieuwe schepping die we gezamenlijk zijn. Zijn maaksel. Zijn wij in Christus Jezus tot op goede werken geschapen. Goede werken die God tevoren bereid heeft. Mochten we er nog aan twijfelen wat er bedoeld wordt. Dan zegt Paulus er nog eens extra achteraan. Die God tevoren bereid heeft. Die werken van jou. Die komen gaan. Die liggen nu al klaar. God heeft ze van tevoren voor jou bereid. Opdat we daarin zouden wandelen. Maar ik kan je verzekeren. Er komt een dag. En dan hoor je me toch een boodschap. Dan hoor je toch dat de Heer dienstknechten zoekt. En waar blijf jij? Wanneer mag de Heer verwachten dat jij erop uitgaat om voor hem je helemaal in te zetten. Niet zo'n lauw christen, niet zo'n halfslachtig gedoe, maar dat je je echt inzet voor de Heer. En je hoort dat. En je komt onder de indruk van die charismatische man. Enorm welsprekend. En oh mensen, hij neemt je helemaal mee. En je krijgt al dat gevoel van, ik schraap mijn moed bij elkaar. En ik wil sterk zijn voor de Heer. Een dynamisch mens die zich helemaal voor de Heer inzet. Ik ga, Aangemoedigd door die man, ga je dan voor de Heer je helemaal inzetten. Het wordt tijd om nou eens te laten zien dat je je niet schaamt voor het evangelie. En je gaat er tegenaan. En gelukkig is de Bijbelwinkel op de hoek van de straat. En dan ga je naar binnen en daar kan je boeken kopen die je een paar hypes aan de hand doen. Die je vertellen welke uiterlijke kenmerken je veranderen moet. En wat er allemaal gedaan moet worden om een beter christen te zijn. Het gaat een tijdje goed. Maar na verloop van tijd raak je gefrustreerd. Want je merkt dat het niet lukt. Je merkt dat je vastloopt. Daar zit je. In je kamertje. Achter je computertje. En je bedenkt, ja, het was allemaal goed en aardig. Ik wilde echt met de Heer leven. Maar ja, zondag ga je weer naar de samenkomst. En dan vragen ze, hé, hoe gaat het met haar? Oh, gaat goed hoor. Gaat hartstikke goed. En van binnen ben je kapot. Van binnen zie je het helemaal niet meer zitten. Waarom niet? Omdat je de hele boel die je daar in die bundel zag, heb je eruit gerost achter die piano. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Je hebt het vlees laten werken en je bent er nog trots op ook. Tenminste, tot op zekere hoogte. Want oh, het ging daar mis en het ging daar mis en het ging zus fout. En mensen, het lukt me niet om een godvruchtig mens te zijn. Nee, logisch, de genade van God is verschenen. Dat is gaan stralen. En dat voedt je op, dat vormt je tot een godvruchtig mens. Het lukt jou van geen meter natuurlijk niet. Dat was Gods plan ook nooit. Gods plan is wat Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 tekent. 1 Korinthe 15 vers 10. Door Gods genade ben ik wat ik ben. Hé, Paulus, ga je nou niet een stapje te ver? Ben ik wat ik ben? Toen Mozes aan de Heer vroeg van, wie moet ik zeggen dat me zendt? Zei de Heer van, ik ben die ik ben. En nou zegt Paulus zomaar, door Gods genade ben ik wat ik ben. Hij plaatst zich wel eventjes op een hoog niveau, hè? Ja, hij plaatst zich op. Nou, nee. Hij is door God op dat hoge niveau geplaatst. Zoals jij dat ook bent. Want die genade van God is gaan schijnen, is gaan stralen. Door Gods genade ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Kijk, hier, nu komt er iets. Dat wil nog wel eens een keertje gepikt worden. Door gelovigen die denken van, je moet je wel inzetten. Want Paulus zegt erachteraan, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Heb jij dat ook al gedaan? Ja, heb jij dat ook al gedaan? Paulus kon zeggen wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. Wat genade bewerkt heeft. Door genade van God ben ik wat ik ben. Zijn genade is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zelf. Maar dat was ik niet. Dat was de genade van God die met me was. Ja jongens, het is Gods genade die met jou is, die dat uitwerkt. En dat, daarom is de schrift zo'n heerlijk boek. Want die genade van God kom je tegen in Genesis, kom je tegen in Exodus, kom je tegen in Maleachi. En kom je tegen in Matthäus. En kom je tegen in Romeinenbrief. En kom je tegen in Efeze. Je komt de hele schrift door. Kom je die genade van God tegen. En in Christus is die genade van God gaan schijnen. Gaan stralen. Kijk, Paulus kon zeggen in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Gewoon een feit. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Hé, hey, wat een schizofrene man. Nee, hij leeft, waardoor? En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Dus niet die oude Hein de Haan is niet meer diegene die leeft. Maar, zegt Paulus er dan achter, maar Christus leeft in mij. Nou, misschien dat je denkt van, Hein, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik leef ook nog in het vlees. Ik heb ook nog gewoon mijn dagelijkse bezonje en dan leef ik in het vlees. Nou, daarom zegt Paulus er direct achteraan in, precies diezelfde Galaten 2 vers 20. Hetgeen ik nu dan nog in het vlees, ja, zie je, hij sluit helemaal aan op je argumentatie. Hetgeen ik nu dan nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ja, zijn geloof. Ik ben gelukkig, ook als ik in het vlees leef, ook als ik gewoon met mijn alledaagse bezonje bezig ben, dan mag ik weten, de Heer draagt me. Het is allemaal zijn geloof, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft. Zichzelf voor mij overgeeft. Ja. Christus leeft in jou. Ja, nou ja, het zal wel. Maar, kijk, ik weet, als ik genade heb leren kennen, ik weet, dan mag ik niet meer oordelen. Zie je de sprong al die daar in die gedachtegang gemaakt wordt? Dan mag ik dat niet meer doen. Weet je, als genade werkelijk zo verschenen is en zo helder en duidelijk in je leven doorwerkt, dan is het niet zo van, dan mag dat niet. Nou, alles mag. Dan gebeurt het niet. Want zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hey, die tekst heb je vast wel gelezen en die heb je ook wel toegepast. Met name als er iemand komt en die zegt van, jij deugt ook helemaal. Nou ja, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja. Maar als ik zelf denk, ik deug ook helemaal voor geen meter, dan vergeet ik die tekst. Maar ook als ik innerlijk een behoorlijke introspectie gehouden. En zie van dat is fout en dat is nog fout en dat is nog fout. Sommigen doen dat voor het avondmaal. Hè? Laten we nog eventjes tot onszelf inkeren. En kijken of we, ja. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, maar dat is wat ik nogal vaak als tegenwerping krijg. Als je genade verkondigt, dan hebben ze het direct over het feit dat we de zonde niet zo serieus nemen. Dat die zonde, die mag toch geen heerschappij voeren in je leven? En dan eventueel kunnen ze die tekst er ook nog bij lepelen. Romeinen 6 vers 14. De zonde zal over jou geen heerschappij voeren, want jij bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat mag dus niet. Je mag geen zonde de heerschappij laten. Dat is wat vaak er tegen ingebracht wordt als je genade alleen verkondigt. Als je verkondigt dat Christus nou je leven is en Hij je leven leidt. Dan zeggen ze, ja, maar je mag toch geen zonde doen? Je mag toch de zonde geen heerschappij laten? Weet je, als Paulus dat bedoeld had, had hij die tekst anders geformuleerd. Dan had hij gezegd, de zonde mag over jou geen heerschappij voeren, want je bent niet onder de genade, maar onder de wet. Dat had hij dan gezegd. Het mag niet, want je bent niet onder de genade, maar onder de wet. En de wet zegt, van het mag niet. Een wettisch kijken naar de schrift heeft altijd het resultaat dat je denkt, dat mag niet. En dus ga je er tegen strijden, ga je die zonde als een levend iets in jou. Ja, precies datgene wat waarvoor de Heer gekomen is, ga je ontkennen. Johannes de Doper, die zag de Heer en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld, wat doet hij dan? Wegneemt, teniets doet. Heeft hij dat gedaan? Ja, dat heeft hij gedaan. En daarom is die heerlijke belofte hier, de zonde zal over jou geen heerschappij voeren. Leef maar gewoon heerlijk uit de genade. Want omdat jij onder de genade bent, zal die zonde geen heerschappij voeren. Wat een heerlijke genadeboodschap hebben we toch eigenlijk. Hè? We mogen krachtig zijn in de genade van Christus Jezus. Ja, dan wil ik afsluiten met gewoon voor deze week een paar vragen mee te geven. De vragen, daar kunnen we best wel over door blijven denken. Hou jij je vast aan de Heer? Of houdt de Heer jou vast? Als je gewoon in het leven staat, hou jij je dan vast aan de Heer? Ik heb daar, ja, door schade en schande, heb ik daar een antwoord op gevonden. Ik wil die vraag met jou, aan jou meegeven. Hou jij je vast aan de Heer of houdt de Heer jou vast? Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Een heerlijke waarheid. Ja. Gaat het erom dat jij de Heer lief hebt? Of dat de Heer jou lief heeft? Ook zo'n vraag. Johannesbrief, daar zegt Johannes van, wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dus wij hebben lief gewoon in het algemeen. Natuurlijk, we hebben God lief, maar ook we hebben lief gewoon omdat Hij ons het eerst heeft lief gehad. Ik weet hoe, ik heb dat zelf verkondigd uit Openbaringen, die teksten. Van, ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde verzaakt hebt. Ik heb dat verkondigd van jongens. De Heer die kan het gewoon niet hebben dat je nou zo lauw geworden bent. Ik ben zo'n prediker geweest die eigenlijk dat rammen op die piano gepredikt heeft. Maar als de Heer zegt, ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt hebt, dan is het gewoon, wat is jouw eerste liefde? De eerste liefde die je in het leven hebt leren kennen, dat is dat Christus jou het eerst heeft lief gehad. Openbaring is door Johannes opgeschreven. En Johannes geeft in zijn brief ook het antwoord daarop. Hij legt het heel rustig, heel gewoon uit. Dus, ik heb er altijd moeite mee als we zingen van, ik heb van u gehouden, maar nu nog meer dan ooit. Ja. De Heer heeft van mij gehouden. En hij houdt, blijft van me houden. Ook wat ik ook uitvogel, hij blijft van me houden. Hij blijft van jou houden. Dat is het geweldige. De genade van God is verschenen. Is gaan stralen. Ook in jouw leven. Laten we de Heer danken. Vader, wat een geweldige liefde en genade, langmoedigheid en groot van goede tierenheid. Wat een geweldige God bent u. En daar mogen we zomaar een relatie mee hebben. Dank u wel dat u ons aan uw hart gebracht hebt. Dat we in uw rechterzij geplaatst zijn. Dat u uw heerschappij met ons wil delen. We begrijpen daar geen barst van. Het is nog zo vaak onduidelijk. Maar Heer, u gaat door. Met uw liefde, met uw genade. U laat ons nooit vallen. En ook deze komende week mogen we weten dat u ons stap voor stap leidt. En Heer, dat u elke keer weer bevestigt. De liefde die u voor ons hebt. Oh, ik weet u kijkt naar ons. En uw glimlach is van oor tot oor, omdat u uw geliefde zoon in ons ziet. Vader, ik loof en prijs en aanbid u. Ik dank u dat u God bent die ons leven leidt. Die achter de piano zit van ons leven. Dank u wel. Amen.